Ik denk dat velen van u het al wel vermoed zullen hebben dat wij vanavond gaan lezen uit een boek waaruit nou niet zo vaak gepreekt wordt. En dat is het boek der Spreuken. Wij lezen uit hoofdstuk 1, uit hoofdstuk 8 en 9. Spreuken 1, vers 20. Ik lees uit de NBG-vertaling. Spreuken 1, vers 20. De wijsheid roept luide op de straat. Op de pleinen verheft zij haar stem. Op de hoek der rumoerige straten roept zij. Bij de ingangen der poorten in de stad spreekt zij haar redenen. Hoe lang zult gij onverstandigen het onverstand liefhebben? Zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben en dwazen de kennis haten? Keert u tot mijn vermaning. Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekend maken. Uit hoofdstuk 8, Spreuken 8, vers 1. Roept de wijsheid niet en verheft de verstandigheid niet haar stem? Boven op de hoogten aan de weg, daar waar de paden samenkomen, is zij gaan staan. Aan de zijde van de poorten, aan de ingang der stad, waar men de poortdeuren binnengaat, roept zij luid. Tot u, mannen, roep ik, en mijn stem gaat uit tot de mensenkinderen. Gij onverstandigen leert schranderheid, gij dwazen verstaat het met uw hart. Vers 10. Neemt mijn vermaning aan en niet zilver, en kennis boven uitgelezen goud. Want wijsheid is beter dan koralen. Al wat men zou kunnen begeren kan haar niet evenaren. Ik, de wijsheid, woon bij de schranderheid en ik verkrijg kennis door overleggingen. De vreze des Heren is het kwade te haten. Hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik. Mijner zijn raad en overleg. Ik ben het inzicht. Mijner is de kracht. En dan het hoofdstuk 9, vers 1. De wijsheid heeft haar huis gebouwd. Zij heeft haar zeven pilaren uitgehouwen. Zij heeft haar slachtvee geslacht, haar wijn gemengd. Ook heeft zij haar tafel bereid. Zij heeft haar dienstmaagden uitgezonden. Zij roept boven op de hoogten der stad. Wie onverstandig is, keren zich hierheen. Tot de verstandelozen zegt zij: komt, eet van mijn brood en drinkt van de wijn die ik gemengd heb. Laat varen het onverstand, dan zult gij leven. En betreed de weg van het verstand. Vers 10. De vreze des Heren is het begin der wijsheid. En het kennen van de Hoogheilige is verstand. Want door mij worden uw dagen vermeerderd, worden jaren van leven u toegevoegd. Als gij wijs zijt, zijt gij wijs tot uw eigen welzijn. Als gij spot, zult gij dat alleen dragen. Vrouwen, dwaasheid is luidruchtig, enkel onverstand en zij weet niets. Zij zit bij de deur van haar huis op een zetel op de hoogte der stad om te nodigen wie op de weg voorbijgaan, die hun paden recht maken. Wie onverstandig is, keren zich hierheen. Is iemand verstandeloos, dan zegt zij: gestolen water is zoet, heimelijk gegeten brood is smakelijk. Maar hij weet niet dat daar schimmen zijn, dat haar genodigden zijn in de diepten van het dodenrijk. Tot zover lezen we uit het woord van God. Dit is een van de bijzondere voorbeelden in de Bijbel waar een bepaalde deugd gepersonifieerd wordt. Dat wil zeggen, behandeld wordt alsof het een persoon is. De wijsheid in het Hebreeuws is dat de chochma, waar het Bargoense woord gochem vandaan komt, tussen twee haakjes. De wijsheid wordt hier als een persoon voorgesteld die roept, die uitnodigt, die waarschuwt, die vermaant, mensen op de rechte weg brengt of op de rechte weg probeert te houden. En dat is heel bijzonder. In de NBG-vertaling heeft men dat proberen aan te duiden door daar waar dat gebeurt het woord wijsheid met een hoofdletter te schrijven. In de tijd dat de Statenvertaling ontstond was dat nog niet zo duidelijk. Dat zie je vooral in hoofdstuk 9 vers 13. Later is pas begrepen dat het hier gaat om vrouwenwijsheid en vrouwendwaasheid. Twee zinnebeeldige dames die hier tegenover elkaar worden gesteld. In de herziene Statenvertaling is dat nu ook gecorrigeerd. En zo hebben alle modernere vertalingen dat. Vrouwendwaasheid in vers 9. In 9 vers 13 bedoel ik. En in alle andere vertalingen vind je dat ook. De vrouwendwaasheid tegenover vrouwenwijsheid. We moeten meteen de sleutelvraag stellen. Wat betekent wijsheid in het boek der spreuken? En wat betekent het in het algemeen in de schrift? Wijsheid is wat anders dan kennis. Althans zeker kennis in de westerse zin. Kennis in de zin van informatie. In de Bijbelse zin is kennis veel meer iets dat met relatie te maken heeft. De eerste keer dat het in de Bijbel staat, lezen we Adam kende zijn vrouw. Zo staat het er letterlijk. Dat betekent dat gemeenschap met zijn vrouw. Dat is kennis in de zin van omgang, intimiteit, gemeenschap, relatie. Maar dat is niet wijsheid. Wijsheid heeft veel meer te maken met het praktische toepassen van die kennis in de gewone praktijk van het leven. Wijsheid wordt heel bijzonder samengevat in het laatste vers van Job 28. Een heel bijzonder hoofdstuk dat uitvoerig spreekt over de mijnbouw als een beeld van wat wijsheid is. In de mijnbouw moet je heel diep graven om tenslotte de schatten te vinden die daar verborgen zijn, goud of zilver. En zo is het ook met de wijsheid. Je moet er diep voor spitten om de wijsheid te vinden. En dan tenslotte helemaal aan het einde van het hoofdstuk wordt het geheim onthuld. Job 28, vers 28, dat is makkelijk te onthouden. En daar lezen we de vreze des Heren. Dat is het begin van de wijsheid en het kwade te haten, dat is verstand. Daar zie je wijsheid is het leren onderscheiden tussen goed en kwaad. Dat betekent in de Bijbel hetzelfde als het leren onderscheiden wat de geboden des Heren zijn en daarin te wandelen. Als je dat niet doet, kom je in het kwade terecht. Als je dat wel doet, dan ben je op de weg van het goede. In het Nieuwe Testament is dat niet anders. In Hebreeën 5 wordt zo gesproken over de volwassen christen. Dat is de christen die de ware wijsheid heeft verworven. En dat betekent dat hij de zinnen geoefend heeft, zoals daar staat, de zintuigen, maar ook het hele denken dat erachter zit, om te leren onderscheiden tussen het goede en het kwade. Nu is dat in het boek Spreuken heel bijzonder, omdat die wijsheid op twee manieren tot uitdrukking komt. Het boek maakt onderscheid tussen Gods wijsheid en de menselijke wijsheid. Maar die twee horen heel nauw bij elkaar. In hoofdstuk 3 van het boek Spreuken vindt u een heel arsenaal aan wijsheden, zoals een vader die aan zijn kind doorgeeft. Mijn zoon, zo begint het hoofdstuk. En dan worden allerlei praktische aanwijzingen gegeven. Maar ineens, midden in dat hoofdstuk, hoofdstuk 3 vers 19, daar staat: de Heere heeft door wijsheid de aarde gegrond, door verstand de hemelen vastgesteld. Door zijn kennis zijn de waterdiepten gekliefd en druppelen de wolken dauw. Dit lijkt even helemaal niets met het onderwerp te maken hebben. Het gaat ook weer gewoon verder met vermaningen voor die zoon. Maar de wijsheid die deze zoon moet leren, daar gaat het om, is een afspiegeling van de wijsheid waarmee God alle dingen heeft geschapen. In hoofdstuk 8 vind je dat nog veel uitvoeriger, waar de wijsheid vanaf het begin bij God aanwezig was als de wijsheid waardoor hij alle werken van Gods hand tot stand heeft gebracht. De hemel en de aarde zijn geschapen door de wijsheid van God. En de vraag is nu, wat heeft dat nu te maken met onze wijsheid? Met onze wijsheid om te wandelen in de geboden van de Heer. Je zou het zo kunnen zeggen. Als wij naar de hemel en de aarde kijken die God geschapen heeft, dan zien wij in alle wetten van de natuur prachtig die wijsheid van God weerspiegeld. Wij komen achter die wijsheid door te zien hoe de schepping functioneert. Daarin zien wij hoe God zijn wet voor deze schepping heeft ingesteld. We noemen dat natuurwet. En dat betekent dus dat de wijsheid van God zichtbaar wordt in de geboden die hij voor deze werkelijkheid heeft ingesteld. Niet alleen maar natuurwetten trouwens, maar ook de wetten voor het praktische leven van de mens. Dat noemen we meestal geen wetten, maar verordeningen. Of met het mooie ouderwetse woord ordinantiën. Of ook gewoon het moderne woord normen. Alle wetten en normen komen van God. Althans, niet de wetten en de normen zoals mensen die instellen. Die zijn er hopelijk een afspiegeling van, maar soms ook helemaal niet. Maar als je goed kijkt in deze werkelijkheid, dan openbaart zich daarin hoe God de dingen bedoeld heeft. De wetten en de normen van God, daarin zien we zijn wijsheid. En de wijsheid van de mens bestaat daaruit om die normen en wetten van God te gehoorzamen. Daar komen die twee wijsheden bij elkaar. En als je die eerste wijsheid hebt betracht, hebt bezien, dan is het veel gemakkelijker om die tweede wijsheid te leren. Als je de geboden van God als een knellend juk aanvaardt, als iets wat alleen maar lastig is, ja, dan word je nooit een erg wijs persoon. Maar als je God leert eren en bewonderen om de wijsheid waarmee hij alle dingen heeft gemaakt, de natuurwetten, maar ook de wijsheid die ligt in zijn geboden voor het mensenleven, met als hoogtepunt de 10 geboden zoals God die op Sinaï gaf, als je daarin Gods wijsheid gaat zien, hoe geweldig goed hij daarin het menselijk leven heeft geordend, en hoe heilzaam het voor de mens is om naar die wetten te leven, dan is het ook veel gemakkelijker om zelf wijs te worden. En wijs worden betekent het goede te doen en het kwade te haten. Wijs worden betekent te wandelen in die geboden van de Heer. Nu moet ik een kleine zijweg inslaan, die eigenlijk trouwens misschien wel een hoofdweg is, maar het lijkt even wat anders. Direct kom ik terug op die praktische toepassing van de wijsheid zoals die gestalte krijgt in de kerk van God, de gemeente van God op aarde. Ik zei u al, die wijsheid is altijd al als een persoon opgevat. Spreuken zelf gaat ons daarin voor. De Joden, de rabbijnen, maakten daaruit op dat de wet van God, de Torah, zoals dat in het Hebreeuws heet, eigenlijk al van eeuwigheid bestaan heeft. Die wijsheid, die gogma bij God, dat is eigenlijk hetzelfde als de Torah. Die wijsheid van God heeft op een bepaald moment gestalte gekregen in de Torah. En voor die tijd, zegt één Joodse traditie, zat die wijsheid als een dochter bij God op schoot. En nou, als je in Spreuken 8 kijkt, dan zie je dat ook. Dat troetelkind dat bij God was als de wijsheid, die daar beschouwd wordt als een kind. In vers 30 van hoofdstuk 8, toen was ik een troetelkind bij hem. Ik was een en al verrukking, dag aan dag, te allen tijden mij verheugend voor zijn aangezicht. Wij denken daarbij aan de Heer Jezus. En terecht, het woord in Johannes 1, de Logos, in den beginne was het woord en het woord was bij God. En het woord was God en alle dingen zijn door het woord geworden. Dat herinnert zo aan Spreuken 8, dat je rustig kunt zeggen, de wijsheid van Spreuken 8 is hetzelfde als de Logos in Johannes 1. En zoals Paulus het zegt in 1 Korinthe 1, Christus is de kracht Gods en de wijsheid Gods. Maar daarbij moet je niet vergeten dat wijsheid in alle talen, althans die ik ken, vrouwelijk is. In het Nederlands, Duits, Frans, Engels, maar ook in het Hebreeuws en in het Grieks, dat is natuurlijk nog belangrijker. In het Hebreeuws en het Grieks, in het Grieks is het zelfs het woord Sophia, dat heel veel mensen kennen, omdat het de meisjesnaam is. Als je zo'n naam draagt, dan word je geacht, dat hebben je ouders althans van je verwacht toen ze jou die naam gaven, dat je een zeer wijs persoon zult zijn. Sophia is de naam van de wijsheid. En daarom een dochter op de schoot van God, zegt die Joodse traditie. Niet een zoon. En in de Oosters-Orthodoxe en ook in de Rooms-Katholieke traditie, maar veel sterker bij de Oosters-Orthodoxe, is die wijsheid van God dan ook veel eer vlees geworden, om zo te zeggen, niet in de Heer Jezus, maar in Maria. En dat is de hele verklaring waarom er sommige zeer beroemde Sophia-kerken in de wereld zijn. De Hagia Sophia natuurlijk in Istanbul, in Constantinopel. Maar ook de Sophia-kerk in Kiev en de Sophia-kerk in Novgorod. Dat zijn een paar zeer beroemde. En als je in die kerk komt, dan zie je daar een geweldige afbeelding van Maria. Want het gaat daar niet over een of andere vrouw die ooit geleefd heeft, een of andere heilige Sophia, die heb je ook wel, maar daar gaat het helemaal niet over in die kerk. Waarbij u dan moet bedenken dat Maria dan weer in het denken van de vroege kerk het prototype was van de kerk, van de gemeente van God. Nou zijn we waar we wezen willen. Met andere woorden, alles wat je in Maria vindt, dat vind je terug in de gemeente. Nou, dan stel ik u voor, ik neem aan dat de meeste van ons protestanten zijn, wij slaan Maria gewoon over. En we zeggen gewoon rechtstreeks, het gaat hier niet alleen maar over een gepersonifieerde figuur die alleen maar allegorisch, zinnebeeldig is, maar wij zien in deze vrouwenwijsheid ook een heenwijzing. Niet zozeer naar Maria als wel naar de kerk van God. Doet dat iets af aan het feit dat de Heer Jezus de ware wijsheid is? Helemaal niet. Ik zeg het nog eens in 1 Korinthe 1. Hij is de kracht van God en de wijsheid van God. In Kolosse 2 vers 3 lezen we, in hem zijn alle schatten van de wijsheid en de kennis verborgen. Dat blijft helemaal staan. Alleen de Heer Jezus is niet meer op aarde. Als de mensen in deze wereld wijsheid willen leren kennen, dan moeten ze aankloppen bij de gemeente van God op aarde. Dat herinnert een beetje aan het onderwerp van de vorige keer. De gemeente, de kerk, als de pijler en de grondslag van de waarheid. De mensen in de wereld die lezen de Bijbel niet, ze lezen alleen maar christenen. Niet omdat ze dat zo graag willen, maar wij zijn nou helemaal onder hen en ze lezen ons. En ze lezen ons soms zeer kritisch. Want bewust of onbewust willen ze toch in ons zien in wat voor mate wij een afspiegeling zijn van onze meester. Met andere woorden, als de Heer Jezus de ware kracht Gods en de wijsheid Gods is, dan moet die wijsheid van God en ook die kracht van God vandaag heel concreet zichtbaar worden in de gemeente. De gemeente is de kracht van God en de wijsheid van God, nu in heel praktische zin, als afspiegeling van Christus. Ook van de gemeente geldt dat het natuurlijk niet toevallig is dat zij een vrouw is. We hopen daar de volgende keer dieper op in te gaan als we het hebben over de gemeente als het nieuwe Jeruzalem, de bruid van het Lam. Dus over dat aspect van de gemeente als bruid, als vrouw, als echtgenote, ga ik nu niet uitweiden. Dat hopen we de volgende maal in de laatste toespraak van deze serie te overdenken. Maar ik moet daar vandaag toch een beetje aan raken. Want de gemeente is hier een afspiegeling van Christus op aarde. Dat gebeurt door de Heilige Geest. In Jesaja 11 krijgt de Heilige Geest 7 namen. Dat herinnert aan wat in het boek Openbaring staat, de 7 geesten van God. Dat wil niet zeggen dat er 7 heilige geesten zijn, maar het gaat erom de Heilige Geest in een symbolische taal, in een 7-voudige voorstelling. in 7 aspecten. En het eerste van die 7 aspecten in Jesaja 11 vers 2 is dat de geest der wijsheid is. En Paulus neemt die uitdrukking over in het Nieuwe Testament in Efeze 1 vers 17 als hij zegt dat hij bidt dat de gelovigen zouden ontvangen de geest van wijsheid en openbaring in de kennis van hem. De geest van de wijsheid en openbaring. Wat in de Heer Jezus volmaakt zichtbaar wordt, was door de kracht van de Heilige Geest, de kracht Gods en de wijsheid Gods, moet op exact dezelfde wijze in navolging van hem zichtbaar worden in de gemeente. Want de Heilige Geest die in haar woont, als in een tempel, daar hebben we het eerder over gehad, deze geest is de geest van wijsheid. De geest van wijsheid en openbaring. Zo krijgt het gestalte in de kerk. En nu moeten we nog weer terugkeren naar ons onderwerp. Wat is die wijsheid? Er is een groot gevaar dat die wijsheid ontaardt tot moralisme. Moralisme, daarmee bedoelen we een soort horizontale opvatting over wat goed is en wat slecht is. Dat is heel typerend bijvoorbeeld in de vrijzinnige theologie. Waar het vooral om gaat dat mensen netjes moeten leven en goed moeten zijn voor elkaar. Daar is natuurlijk ook allemaal niks op tegen, integendeel. Alleen er ontstaat een zekere vervlakking waarbij het christendom eigenlijk net zo wordt als alle andere godsdiensten. Want alle godsdiensten hebben een bepaalde voorstelling over wat mensen moeten doen als ze goed willen leven. Dan moet je het goede doen. Dat is dan dat wat in die godsdiensten wordt voorgeschreven. En je moet het kwade nalaten. Dat is dat wat in die godsdiensten wordt verboden. Dat moralisme zit in talloze godsdiensten opgeborgen. Het gaat om de juiste manier van leven. En dat mag het in de Bijbel nooit zijn. Althans, daar mag het niet toe beperkt worden. Het is veel meer dan dat. Je bent niet een goed christen als je altijd doet wat er in de geboden staat en de geboden nooit overtreedt. Nou zegt u, dat zal wel heel mooi zijn als we dat tenminste zouden halen. Daar hebt u natuurlijk gelijk in. Het zou al heel anders in deze wereld uitzien als alle mensen zich hielden aan de geboden van God. En dan bedoel ik natuurlijk niet alleen de 10 geboden, maar zoals ze uitgewerkt worden in het Nieuwe Testament. En als niemand de geboden overtrad. Dat zou geweldig zijn. Het zou geweldig zijn als de kinderen Gods dat deden. Het zou wel geweldig zijn als wij door de geest van God zouden wandelen in de geboden van de Heer Jezus. Die gezegd heeft, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Johannes 14. Dat zou wel geweldig zijn. Maar het zou toch niet raken aan het eigenlijke, waar het zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament om gaat. En nu komen wij bij dat geweldig belangrijke woord, de vreze des Heren is het begin van de wijsheid. Het staat er trouwens in enkele varianten. Wilt u even met me meegaan naar Spreuken 1, vers 7. Daar staat het net iets anders, maar het gaat wel helemaal in diezelfde richting. Dus al bijna aan het begin van dit boek, dan gaat het erom, vers 5, de wijze horen vermeerderen inzicht. Dan gaat het in vers 5b over verstand en overleg. Vers 6, spreuk, beeldspraak, woorden en raadselen van wijze. En dan in vers 7, de vreze des Heren is het begin der kennis. De dwazen verachten wijsheid en tucht. Nou, kennis betekent hier dus ook niet informatie, het soort kennis dat je op school opdoet. Kennis is hier relatie. Kennis is hier omgang, intimiteit met de Heere God. Waar wordt het mooier gezegd dan in Spreuken 25? Gods vertrouwelijke omgang kennen zielen waarin zijn vrees woont. Daar heb je hetzelfde weer. De vreze van God betekent vertrouwelijke omgang met hem. De tweede keer in hoofdstuk 8, Spreuken 8 vers 13... We hebben het straks gelezen. De vreze des Heren is het kwade te haten. Dat is helemaal parallel met wat we vonden in Job 28, vers 28. De vreze des Heren houdt in het goede te doen en het kwade te haten. Die vormen elkaars tegenhanger. Wie het goede doet, doet dat omdat hij het kwade haat. Maar nu komt de vraag, waarom haat hij het kwade? Omdat hij de Heren vreest. Omdat hij de Heren vreest. En dat is best een lastige uitdrukking. Want het woord vrezen dat hier gebruikt wordt, de vreze des Heren, en dat geldt zowel voor het Hebreeuws van het Oude Testament als voor het Grieks van het Nieuwe Testament, betekent wel degelijk bang zijn voor. In het Grieks is dat phobos, waar het woord fobie van afgeleid is. Als je een fobie hebt voor spinnen, dan ben je bang voor spinnen. Dat is exact hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor de vreze Gods. Dat element van bang zijn voor moet je er niet te gauw buiten zetten. Dat komt een beetje in onze moderne tijd doordat God wat al te lievig is voorgesteld. En de Heer Jezus ook, de plaatjes in de kinderbijbel zijn ons daarin voorgegaan, maar ook menig schilderij. Dat is de zoetelijke, lieve Jezus. Dat is niet de Jezus die we kennen uit de Hebreeënbrief waar we lezen, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En ook onze God is een verterend vuur. Dat zijn trouwens allebei aanhalingen uit het Oude Testament. Dat is dus ook een heel Nieuw Testamentisch gegeven. Vrezen betekent altijd dat element van als je de geboden van God niet alleen maar overtreedt, dat gebeurt ons allemaal, maar als je ze met voeten treedt in een geest van rebellie, dan heb je God zeer te vrezen. Dan mag je een fobie voor God ontwikkelen. Dat betekent een zeer gegronde angst. Let wel, ik zei het even in een tussenzin. Er is een groot verschil tussen hen die wel eens Gods gebod overtreden omdat ze zwak en zondig zijn, en degene die die geboden met voeten treden. Er zit hetzelfde woord treden in, maar het verschil is enorm. In de Statenvertaling zie je dat zo mooi in nummer 15 van de Sabbatschender. Van hem staat daar, de herziene heeft dat vastgehouden, die letterlijke vertaling. Daar staat, wordt geschreven over het zondigen met opgeheven hand. Andere vertalingen maken daarvan opzettelijk zondigen, moedwillig zondigen. Maar het is mooi om dat zo letterlijk te nemen. Dat was als het ware de gebalde vuist naar de hemel. Dat is niet alleen maar iemand die door zwakheid en zondigheid wel eens naast Gods geboden terechtkomt. Maar dat is iemand die eigenlijk met God niets te maken wil hebben, die zijn eigen zin doet. Die ervoor kiest om God de rug toe te keren en in zijn eigen weg te gaan. Dat is zondigen met opgeheven hand. Dat is niet per ongeluk zondigen, terwijl je dat eigenlijk niet wil diep in je hart, maar dat is zondigen in een geest van rebellie en opstandigheid. Dat klinkt altijd door in dat woord phobos, in dat woord de vreze des Heer. En als wij een te lievige God prediken, dan gaan ook gelovigen het te licht opnemen met die geboden van de Heer. En dat betekent dan dat zij zich vastklampen aan die lievige God en die God vergeten die een verterend vuur is. Maar als je een relatie met de Heere God hebt, als je intiem met hem bent, als je zoals Psalm 25 zegt die vertrouwelijke omgang mag kennen, dan krijgt vrezen de betekenis van respect. God noemt Abraham zijn vriend. Maar het zou ongepast zijn als Abraham God zijn vriend zou hebben genoemd. De Heer Jezus noemt ons broeders. Hij schaamt zich niet ons broeders te noemen. Maar het zou ongepast zijn als wij Jezus onze broeder zouden noemen. God noemt Mozes zijn vriend, maar Mozes noemt God niet zijn vriend. Dat is de gepaste afstand die er blijft. Waardoor er intimiteit is en tegelijkertijd het heilig respect en de heilige schroom voor God. In Johannes 15 ziet u dat bij de Heer Jezus. Wij lezen dat hij zegt, jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik je gebied. Dat is heel wonderlijk, dat moet u tegen uw vrienden niet zeggen, want dan is het gauw afgelopen met de vriendschap. Omdat vriendschap bij ons op gelijk niveau is. Maar hij verwaardigt zich zijn discipelen zijn vrienden te noemen, maar er is een voorwaarde aan verbonden. Dat is het wandelen in de geboden van de Heer. Hij noemt hen zijn vrienden, maar zij wagen het niet hem hun vriend te noemen. Dat heeft te maken met deze afstand, met dit heilig respect. En je kunt twee tendensen in de christenheid waarnemen. De ene tendens is die afstand tot God te verkleinen. En over God te spreken en over de Heer Jezus te spreken, alsof het de jongen is met wie je op het schoolplein geknikkerd hebt. Dan valt de afstand weg, dan wordt de mens partner, dan wordt de mens tegelijkwaardig. En dan is de schroom weg, dan is het respect weg. De andere neiging is God zo hoog te plaatsen dat de afstand te allen tijden reusachtig blijft. Dat ook van verborgen omgang nauwelijks sprake kan zijn. Dat men God ook niet als vader durft aan te spreken. Men gebruikt de naam van het Oude Testament, de naam Heere, om die afstand zorgvuldig te bewaken. Daar is geen intimiteit. Daar is geen vertrouwelijkheid. En daartussenin loopt de weg die de schrift ons wijst. Er is de afstand die zit in het woord vrezen. En er is tegelijkertijd de nabijheid van het kindschap Gods. Het kind dat aan het hart van de Vader is gebracht. Dat alles krijgt gestalte in de gemeente van God. Die bestaat uit mensen die wandelen in de vrezen des Heren. Het is een oud-testamentische uitdrukking, maar hij komt in het Nieuwe Testament wel degelijk ook voor. Daar wij kennen de vrezen des Heren, zegt Paulus. Moderne vertalingen zeggen, daar wij weten hoezeer de Heer te vrezen is, verkondigen wij aan de mensen. We overreden hen om zich met God te laten verzoenen. Daar heeft de vrezen des Heren dat eerste aspect. Dat nogal negatief klinkende, die dreigende kant van God. Waarvoor je inderdaad best een gezonde angst mag hebben. Maar aan de andere kant, in het woord Godvrezendheid of het woord Godsvrucht, en ik zeg het nog maar weer eens, dat woord Godsvrucht heeft met vruchtdragen niets te maken. Kijk maar naar het Duits, het is niet Gottesfrucht, dat is vrucht, maar Gottesfurcht. Vruchten is vrezen. Godsvrucht betekent ook in het Oud-Nederlands Godvrezendheid. Wij worden opgeroepen godvruchtig te zijn. Dat is in het boek Spreuken zo. De vreze des Heren is de ware godsvrucht. Wijsheid en godsvrucht dekken elkaar daar. Je zou ze bijna identiek kunnen noemen. En zo is het in het Nieuwe Testament ook. Vooral in de zogenaamde pastorale brieven van Paulus, Timotheus en Titus kom je dat woord veel tegen. We zijn het de vorige keer ook tegengekomen in 1 Timotheus 3. De godsvrucht, dat is de godvrezendheid. Het wandelen in die spannende balans tussen vrezen, respect hebben, onderdanigheid en intimiteit en vertrouwelijkheid. En nu kom ik terug bij dat boek Spreuken, want het zou totaal verkeerd zijn als je dat boek Spreuken dus opvat als een lijst geboden. Je moet dit doen en dat moet je nalaten. Dat is wat ik straks bedoelde met moralisme. Alsof het alleen maar gaat om wetten die gehoorzaamd moeten worden. Dat betekent ook wetticisme. Dan worden de wetten een doel op zich. Je moet bepaalde wetten houden en als je andere wetten nou maar, als je die maar houdt en als je nou maar de overtreding daarvan vermijdt, dan zit je goed. Dat is wetticisme ten voeten uit. Maar het beginsel van de wijsheid is niet dat je je aan de wetten houdt, dat is het gevolg. Het beginsel van de wijsheid is te leven in de vreze Gods. Zowel in het respect voor God, dat in die gehoorzaamheid tot uitdrukking komt, als ook in de intimiteit met God. Intimiteit met God sluit alle wetticisme uit. Waar intimiteit ontbreekt, daar wordt het wetticisme een soort vervangingsmiddel, surrogaat. om die leemte die er is door gebrek aan intimiteit op te vullen met wetten en regels. Nou, wat heeft dat te maken met onze roeping als gemeente? In deze wereld is heel veel kennis, maar dat is niet hetzelfde als wijsheid. Er is ontzettend veel informatie. Maar wijsheid heeft te maken met relatie, met omgang, met intimiteit en van daaruit het licht ontvangen over alle dingen. In Efeze 1, ik citeer het al, daar lezen we over dat gebed van Paulus, die ons toebidt dat we de geest van wijsheid en openbaring zouden ontvangen. En dan staat er onmiddellijk achter in de kennis van hem. Daar gaat het om. Dat is het eerste, dat staat voorop. En dan volgen er nog een aantal dingen, maar het eerste is in de kennis van hem. En zo is dat in Kolossen 2 ook. Het gaat om de kennis, de relatie met de Heer Jezus. Van daaruit krijgen we licht over alle dingen. Verlichte ogen van het hart. Dat staat daar ook in datzelfde vers, Efeze 1 vers 17. Verlichte ogen van het hart. En de wereld snakt daarna. U weet hoe moeilijk het is om een besluit te nemen over Libië, want Europa bestaat uit tientallen verschillende stemmen die het niet eens zijn. En als ze het eens zijn, dan moeten ze nog met Amerika en de Chinezen en de Russen eens worden. Dat is een gekrakeel waarachter niet één enkel beginsel van wijsheid schuilgaat. Dan zouden we weten wat we moesten doen. Maar het is nog veel droeviger dat je in de christelijke kerk hetzelfde verneemt. Er is zoveel verschillende wijsheid. De wijsheid van mensen die onmiddellijk achter de verschrikkelijke catastrofe in Japan het woord straf van God zetten. Alsof de Japanners grotere zondaren zijn dan de Nederlanders. Nederlanders zijn veel grotere zondaren, want die hebben het evangelie ooit leren kennen en het de rug toegewend. En de Japanners kennen het evangelie niet. Als het een straf van God is, dan zou er veel eer hier een aardbeving moeten zijn dan in Japan. Het is een goedkope theorie. Het is de theorie van de vrienden van Job. Die hadden ook iets heel simpels. Als er iets verschrikkelijks gebeurt, dan is dat een straf van God. Mensen die in dat denken gevangen zitten, hebben dat ook in hun persoonlijke leven. Zo gauw er iets slechts met ze gebeurt, er treft ze een of andere onheil, vragen ze zich onmiddellijk af, wat heb ik verkeerd gedaan? Waarvoor is dit een straf? Dat is zeer onwijs. Het hele boek Job is aan zulke mensen voorbij gegaan. Want de vrienden van Job die deze gedachtegang volgen, die krijgen aan het einde in Job 42 te horen hoe dwaas ze gesproken hebben. God zegt tegen Elifas en zijn vrienden, jullie hebben niet recht van mij gesproken, zoals mijn knecht Job. Die mopperde wel met God, die redeneerde met God en hij komt met zijn waaroms en hij komt met zijn bezwaren. Maar God zegt, Job heeft mij te allen tijden serieus genomen. En mensen met dat soort goedkope theorieën die overal meteen denken in termen van straf, want dat is hun beeld van God, spreken niet uit wijsheid. Ook christenen hebben wijsheid van God nodig. En het is even onwijs om te zeggen dat God er niets mee te maken heeft. Zo zit de aardbodem nou eenmaal in elkaar. En af en toe dan die schotsen in de aardbodem, die schuiven dan eens tegen elkaar aan en dan ontstaat er een rimpeling. En die plant zich voort in de aardbodem en daardoor kun je verschrikkelijke dingen krijgen. Dat heeft met de natuur te maken, daar moet je niet God de schuld van geven. God heeft er niets mee te maken, dat zijn de natuurwetten. Het is al even malle redenering. Dat het een straf van God is, is even simplistisch als te zeggen dat God er niets mee te maken heeft, alsof er een scheiding is tussen God en de natuur. Ziet u, dat is ons probleem. Wij spreken niet met één mond naar de wereld. Dat de wereldmachten niet met één mond spreken is te begrijpen, maar ze hebben geen wijsheid. Asaf is daar heel royaal in, die zegt het zijn redeloze dieren, in Psalm 73. Dat zal ik nou niet zeggen, ik citeer Asaf, ik verberg mij achter zijn brede rug. Maar als christenen al geen wijsheid hebben, het zou zo moeten zijn dat de hele wereld zich wendt tot de kerk. Die met één mond spreekt, want die ene mond is de stem van de Heilige Geest, de geest van wijsheid en openbaring, over alle dingen van het leven. Ik denk aan de wijsheid van een Augustinus, die ooit gezegd heeft in een heel ander verband: niet alles wordt door God veroorzaakt, maar er is ook niets dat buiten God omgaat. Denk maar eens even daarover na. Je kunt niet zeggen dat alle dingen rechtstreeks door God veroorzaakt zijn. Dat doet God. En dan ook nog meteen erbij vertellen waarom hij dat doet, namelijk als straf. Maar de dingen zijn ook niet buiten God omgegaan. En het kan soms ook wijsheid zijn om wat Job zegt aan het einde van het boek: ik sla de hand op mijn mond en ik zeg maar liever niets meer. Maar je wel vast te klampen aan het geloof dat ook Job moest leren. Job moest leren dat wat hem overkwam niet was vanwege zijn zonde. God beschuldigde hem ook nergens van. En Job wist ook dat hij geen grof kwaad op zijn geweten had waarvoor hij gestraft moest worden. Maar hij moest ook leren dat het niet buiten God omging. En dat God er in die zin alles mee te maken had. En dat het minste wat hij eruit kon leren, is dat hij daardoor dichter bij God gebracht was. Vroeger kende ik u alleen maar van horen zeggen, zegt hij. Maar nu mag mijn oog u aanschouwen. Daarmee worden niet alle vragen opgelost. Psalm 44 is zo'n echte waarom-psalm. Israël klaagt daar over de grote nood waarin het verkeert. Want Israël weet daar dat het niet gezondigd heeft, zodanig dat die rampen die hun treffen het gevolg zijn van grof kwaad. Ze spreken de waarheid. En dus kunnen ze vragen waarom. En het antwoord op dat waarom komt in Psalm 45. En het antwoord luidt niet dat God nu eens precies uit de doeken doet waarom hij Israël zo laat lijden, of waarom hij in Japan zo'n vreselijke aardbeving toestaat en al die andere dingen. En God neemt nog veel minder dat lijden weg. Wat hij in Psalm 45 doet is heel wat anders. En dat is Christus invoeren. Dat is zijn heel bijzondere, unieke antwoord. Dat is mijn gebed voor Japan. Niet dat al die verschrikkelijk zondige mensen nou eens gaan begrijpen hoe God ze straft, maar dat ze in al deze dingen tot nadenken worden gebracht opdat Christus kan worden ingevoerd. Ik denk aan alle zendelingen die daar zijn, voorgangers uit andere landen die daar gemeenten gesticht hebben. Het is zeer, zeer moeilijk. Mijn gebed is dat mensen daar iets mogen gaan zien van de glorie van de God van de Bijbel. Ook dwars door al deze verschrikkelijke dingen heen. Hetzelfde is het met de wijsheid die de kerk nodig heeft om te begrijpen wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Niet dat wij daar allemaal pasklare antwoorden op hebben. Het is al moeilijk genoeg om goede informatie te krijgen over wat er gebeurt, voordat je aan de duiding toekomt. Maar ook daar is er zoveel simplisme, omdat we vaak antwoorden geven, het overhaast, vanuit het vlees. En dan moeten we net als Job zeggen: ik sla de hand voor de mond. En tegelijkertijd, er is licht van God over die dingen. En dat licht van God is te vinden bij de gemeente. Ik zeg niet simpelweg in de Bijbel, want ik heb u al gezegd, de wereld leest de Bijbel niet, ze lezen de christenen. Maar ook, de Bijbel vertelt ons niet over hoe dat nu momenteel gaat in Noord-Afrika, of wat er in Japan gebeurt. Het is de schrift plus het licht van de geest, die de geest van wijsheid en openbaring is. Daarom moet de gemeente leren om zich te onderwerpen aan de geest van God. Opdat zij meer, ik zal het nou maar niet al te idealistisch zeggen, opdat zij zal spreken met één mond, maar in elk geval opdat ze meer zal spreken met één mond dan ze nu doet. Het internet is een grote zegen. En het is net als alle grote uitvindingen ook een grote vloek. Want iedereen kan zijn mening over Japan te beste geven. Vroeger kon je dat thuis bij de haardvuur aan je familie vertellen. Nu kun je het op het internet gooien en als je het Engels doet kan de hele wereld het lezen. Vol van meningen over het spreken van de kerk gesproken met één mond. Het is er ver, ver vandaan. Maar ik moet Ik moet terug. Ik kan niet uitweiden over Japan. Ik wil u nog wat zeggen over spreuken 8. En dan kom ik nog bij spreuken 9. Want de tijd is alweer bezig mee in te halen. Weet u wat mij trof bij de voorbereiding? In spreuken 8 vers 11. Daar staat: wijsheid is beter dan koralen. En toen dacht ik meteen, en misschien doen sommigen van u dat ook, aan hoofdstuk 31. Nou, als je nou vreugde beleeft aan verschillende vertalingen, dan moet je eens kijken wat men daar van die degelijke huisvrouw heeft gemaakt. Daar word je ook een beetje moe van. Degelijke huisvrouw, dat is wel ongeveer het laatste wat dat betekent. En het gaat trouwens helemaal niet over een huisvrouw. Althans, niet in de betekenis die dat woord vandaag aan de dag heeft. Een vrouw die geen baan heeft en thuis op het huis en op de kinderen moet passen. Wat daar staat is een eshet chayil. Een vrouw van kracht. Een vrouw van kracht. En dat kracht, geil, het komt ook voor in de naam Abigail. Kracht is daar de kracht van een leger. Dit is een legervrouw. Dit is een vrouw die als het ware een geestelijke legermacht vertegenwoordigt. Geen wonder dat de katholieken daarin meteen weer een prachtige heenwijzing naar Maria in hebben gezien. Nou, dat slaan wij gewoon over die fase, want Maria is een prototype van de gemeente. Dus het is de gemeente. Het gaat hier trouwens wel in spreuken 31 best over een heel letterlijke vrouw. Er worden hier zoveel bijzonderheden gegeven. Het is een beetje lastig om dat allemaal op de gemeente over te hevelen. Toch moet je aan de andere kant zeggen, zo'n vrouw als hier beschreven wordt, sorry, maar die heb je nergens op aarde. Heb je ooit zo'n vrouw ontmoet? Ze gaat s'nachts nooit naar bed, want dan is ze bezig om kleren voor haar gezin te maken. Over een vrouw gesproken, over een huisvrouw gesproken. Deze vrouw verkoopt en koopt. Zij heeft een enorm handelsbedrijf. Ze houdt ook nog de akkers in de gaten. Ze beheert het hele boerenbedrijf. Dit is een vrouw, een schaap met 5 poten. Of misschien wel 10 poten. En bovendien een vrouw met 36 uur per etmaal. Dat betekent, waarom vertel ik dat? Dat ook deze vrouw niet simpelweg je eigen vrouw is. Ik vind het trouwens wel mooi, de Joden lezen dat bij elke Sabbat voor. Om de kinderen goed bij te brengen. Hoe hoog papa mama in het vaandel heeft staan. Dat wel. En misschien ook wel als een heimelijke tip naar de vrouw. Dat ze toch nog lang niet aan deze hoge eis voldoet. Maar laten we het maar opvatten als een teken van groot respect. Ik vind dat erg mooi. Maar tegelijkertijd, de beschrijving is zo bovenmenselijk. Dat eigenlijk deze vrouw van Spreuken 31. Deze vrouw van geweldige geestelijke kracht. Dat die eigenlijk dezelfde is als vrouwenwijsheid. En dat er zoveel elementen in die beschrijving zitten die eerder zijn toe te passen op wat gemeente zou moeten zijn dan uw eigen vrouw. Maar daar wil ik nou niet over uitweiden, maar in ieder geval, dit is de overeenkomst. Haar waarde gaat koralen verre te boven. Zo'n geestelijke vrouw. Er is in deze wereld één zo'n vrouw. En dat is de gemeente van God. We gaan de volgende keer verder over die vrouw spreken, maar deze gemeente van God, haar eigenschappen worden hier zo wonderschoon getekend. En het geeft ons aan hoe God denkt over haar. Ten slotte, nog iets over spreuken 9, want dat is zo prachtig wat daar staat. De wijsheid in hoofdstuk 1 en 8 is vermanend bezig, oproepend tot bekering. Dat is allemaal heel belangrijk. Dat doet de gemeente ook. Zij roept deze wereld op om zich te bekeren tot God. Te wandelen in de geboden van God, naar hem te luisteren, de vrezen des Heren te leren kennen. Want dat is het beginsel van alle wijsheid. Ze zegt tegen deze wereld: leer God kennen. Wij zeggen er dan vandaag bij: in de persoon van de Heer Jezus Christus. Wend je af van je zondige weg. En leer door de kracht van Gods geest de vrezen des Heren kennen. En wandel in die vrezen, dan zul je wijs zijn. Dat is een fantastisch getuigenis. Maar in hoofdstuk 9 staat: ze heeft haar huis gebouwd. We hebben eerder gezien, de gemeente is dat huis. Een huis waar zij mensen uitnodigt. Dit gaat een heel stapje verder. Zij heeft haar 7 pilaren uitgehouden. Ja, ik weet niet of u geïnteresseerd bent in kunstgeschiedenis, maar met name in de Oosters-Orthodoxe iconen wordt dit huis met de 7 pilaren zo vaak afgebeeld. En dan altijd in verbinding met Maria. Maar pas het maar toe op de gemeente, op de kerk van God. Het huis met de 7 pilaren. Ze heeft haar slachtvee geslacht, haar wijn gemengd. Ook heeft ze haar tafel bereid. Zij heeft haar dienstmaagden uitgezonden. Zij roept boven op de hoogte der stad. Wie onverstandig is, keren zich hierheen. Tot de verstandeloze zegt ze, kom eet van mijn brood en drinkt van de wijn die ik gemengd heb. Zij is niet alleen maar een boodschapster die op de hoeken van de pleinen staat, op de hoogte, waar ze goed zichtbaar is en goed hoorbaar. Dat hebben we in de eerdere hoofdstukken gezien. Ze heeft een huis waar ze mensen uitnodigt. De gemeente zegt tot mensen in deze wereld, kom in mijn huis en leer hier de ware wijsheid kennen. Maar ook hier, kom aan de maaltijd die ik je heb bereid. Waarom deze maaltijd? Maaltijd is het beeld in de Bijbel, of een van de meest treffende beelden van gemeenschap. Van mensen met elkaar, maar ook mensen met God. God komt bij Abraham maaltijd houden in Genesis 18. Wat een jachtig gedoe als die engelen bij Lot komen. En wat een rust in Genesis 18 als de Heere God deze drie gestalten die daar verschijnen aan Abraham met hem de maaltijd houden. Daar is tijd om het gemeste kalf te slachten en broden te bakken. Moet nagaan wat een tijd dat allemaal kost voordat dat kant en klaar op tafel staat. Er is alle tijd. Er is een plaats op aarde, een plaats van rust. Daar moeten de samenkomsten ook niet al te jachtig zijn en niet al te druk. Ik zei dat vanmorgen in een evangelische gemeente waar ik predik. De evangelische mensen zijn wel eens wat al te jubelend en al te enthousiast. Je komt in zo'n samenkomst bijna niet tot rust. In andere gemeenten zeg ik het omgekeerde, daar is het zo rustig. Maar daar wil ik nou niet over uitweiden. Maar het, ook daarin geldt de juiste middenweg. Maar de gemeente is een plek waar je naartoe gaat, omdat het een huis van vrede is. En ik wil daar nou niet direct toepassen op het avondmaal. Laten we die maaltijd maar gewoon heel in het algemeen houden als een teken van gemeenschap. Samen genieten. Niet snel even met voor de televisie met het bord op je schoot. Samen de maaltijd gehouden en daar tijd voor nemen en rust voor nemen. De gemeente is een oase. Zo zou ze moeten zijn. Waar mensen naartoe komen om na de jachtige week die ze achter de rug hebben, de nieuwe week te beginnen in een oase van rust. En enthousiast zingen is daar helemaal niet mee in strijd. Als het maar niet te jachtig en te opgewonden wordt, zodat er geen rust meer is. Maar innerlijke rust bij hem. Deze vrouwenwijsheid, de gemeente van God op aarde, nechtige mensen, kom hier en geniet. Ik zeg wel eens een keer uitdagend en ik weet best dat het een beetje ondeugend van me is. Het moet leuk zijn in de kerk. En natuurlijk krijg ik dan onmiddellijk commentaar. De kerk is helemaal niet om leuk te zijn. Het gaat om de Heere God en het woord. Blablabla. Allemaal waar. Begrijp mij nou toch eens een keer een beetje. De kerk is een plaats waar je met vreugde naartoe gaat. Omdat het daar heerlijk toeven is. Waarom gaat u wel eens naar een verjaardag? Een enkele keer omdat het verplicht is. Omdat u er niet onderuit kan. Het is uw zwager, u moet wel gaan. Of uw schoondochter. Maar, ik heb trouwens alleen maar aardige zwagers en schoondochters, zodat er geen misverstanden over ontstaan. Maar de diepere gedachte is toch, je gaat en je eet daar en je drinkt daar, omdat je van de persoon houdt om wie die verjaardagspartij gaat. Je neemt deel aan de maaltijd om degene die jou uitnodigt. In de gemeente van God kom je op een plek waar alles draait om de Heer Jezus. Waar mensen samenkomen, ook om de maaltijd van de Heer te vieren, maar neem het maar breder in de zin van gemeenschap. Van rust, van samen genieten van één en dezelfde Heer. Waar ze zich kunnen ontspannen vanuit de hectiek van de week. Waar ze samen genieten bij lofprijzing, bij prediking, bij gemeenschap hebben met elkaar. Dat is heel belangrijk. Als je in een gemeente hoort waar je meer dan driekwart van de mensen niet eens kent, bij name, dan is dat wel een gemeente, maar geen gemeenschap. Gemeenschap oefenen met elkaar, dat betekent dat het niet denkbaar is dat je avondmaal viert met mensen die je niet eens kent. De gemeente is gemeenschap, waar mensen vreugde hebben aan elkaar, ook al hebben ze elkaar niet uitgekozen, omdat ze samen vreugde hebben in de ene Heer. Ik wens u toe, uit wat voor gemeente u ook afkomstig bent, dat maakt helemaal niks uit. Elke gemeente heeft zijn eigen kleur en eigen tradities en gewoonten. En ik kom eigenlijk praktisch in alle typen even graag, omdat ze allemaal zo heerlijk verschillend zijn en omdat al die verschillende typen hun eigen kwaliteiten en voordelen hebben. En ik heb ook het voorrecht dat ik in ontzettend veel verschillende soorten van gemeenten kom. Maar er zijn een paar dingen waar alle gemeenten aan moeten voldoen. In plaats van vrezen des Heren, maar vrezen vanuit de intimiteit met God. Vanuit de vertrouwelijke omgang met de Heere God. Een plaats van rust, een plaats van gemeenschap. Een plaats waar je ware wijsheid kunt leren kennen. Over alle dingen van het leven. Ook over de dingen die er in deze wereld gebeuren. Ik wens uw gemeente en ook de mijne van harte toe die wijsheid van God. Die u alleen geschonken kan worden door de Heilige Geest. Want die wijsheid hebben we niet van onszelf. Ook niet op grond van het leven van de wedergeboorte. Want het leven is nog geen wijsheid. Zoals een klein kind wel leeft, maar nog geen wijsheid heeft. Zelfs van de Heer Jezus lezen we dat hij toenam in wijsheid en grootte. Wijsheid leer je daar kennen. Het is de wijsheid van de geest van de wijsheid. Hoe meer wij vervuld worden met die Heilige Geest, hoe meer wij leren te leven als wijze mensen. Mensen die wijsheid hebben tegenover een wereld vol onwijsheid. Zo'n gemeente wens ik u toe. God zegen ons allen daarin. Laten we samen bidden en danken. Heere God, Vader in de hemel, u bent de bron van alle wijsheid. En u hebt hem gegeven in deze wereld die de wijsheid Gods en de kracht Gods is. Alle wijsheid zien wij in hem samengebundeld. Maar u hebt ons gemaakt tot mensen die op hem zouden lijken. Dat was uw grote plan. U hebt ons tevoren bestemd om aan het beeld van uw zoon gelijkvormig te worden. De zalving die op hem was, mag op ons zijn. En door de kracht van diezelfde geest mogen wij leren wat wijsheid is. Leren om wijs te wandelen en alle onwijsheid uit de weg te gaan. Te leren in het goede te wandelen en het kwade te haten. Niet als een doel op zich, maar vanuit de liefde jegens u. In het diepe besef van uw liefde jegens ons. Dank u daarvoor, Vader, dat u ons die weg hebt gewezen. Dat we in die weg mogen wandelen. En als we zo wijsheid mogen vergaren door hem die de geest van de wijsheid is, help ons dan om die wijsheid uit te stralen in deze wereld. Wat is uw kerk in de praktijk vaak onwijs geweest? Doordat gelovigen elkaar om de oren sloegen. Met hun eigen vreselijke gelijk. Wat een getuigenis hebben we afgegeven in deze wereld. Hoe kunnen we tegen de wereld zeggen, kom hier, want hier is de ware wijsheid. Als we zo onwijs zijn. En daarom buigen we ons voor u, Heere God. En bidden we u ootmoedig, schenk ons de geest van wijsheid en kennis. De geest van verstand en inzicht. De geest van openbaring. Opdat we licht mogen ontvangen over onszelf, over u, over ons leven, over onze gemeente, over heel deze wereld en alles wat er in deze wereld gebeurt. Opdat de mensen in deze wereld aangetrokken worden door vrouwenwijsheid en van haar mogen horen wat uw wijsheid is. Van uw woord en geest over de dingen van deze wereld. Opdat mensen in deze wereld aangetrokken worden. Omdat ze voelen, omdat ze ervaren dat de wijsheid gelegen is. Niet in alle geleerdheid van deze wereld. Maar in uw woord en in uw geest. Zoals die mogen functioneren in uw gemeente. Zegen ons daarin, Heren. ieder van ons. Leer ons om daarin ook voorbeelden te zijn in onze eigen gemeente. Opdat die steeds meer mogen veranderen, heel concreet, in afspiegelingen van vrouwenwijsheid. Opdat uw wijsheid daarin zichtbaar wordt en u daarin wordt geëerd. U eren wij, u verheerlijken wij, u loven wij. Leer ons, Vader, als Godlovers in de vreze Gods de weg van de wijsheid te gaan. Tot grootmaking van uw naam. Tot zegen voor onszelf, voor onze gemeenten en voor allen met wie wij in aanraking komen. We bidden het u om Christus wil alleen. Amen.